Maar gelukkig zie ik de koffie en de thee binnenkomen. Welkom allemaal op onze plenaire vergadering vanochtend. We hebben twee onderwerpen op de agenda staan. Eerst hebben we nog een paar mededelingen. U ziet dat Jelmer naast mij zit. Verhinderd zijn vandaag. Dan moet ik dat allemaal gaan opnoemen. In elk geval, Geert-Jan de Brink is er niet. Jeanette Hidding is er niet. Nog een aantal andere mensen. En dat is, vanwege de reden, dat is minder leuk, dat de vader van Petra Stegeman is overleden en de uitvaart vanochtend is. En daar graag mensen naartoe gaan. Daar hebben we natuurlijk alle begrip voor. En ik denk dat ook vanuit deze vergadering wij Petra alle sterkte toe willen wensen. Verder is er nog een bericht van verhindering van Jan Vonhoff. We hebben een nieuwe meneer Vonhoff, zie ik. En van Bert Jarks. Goed, dan wil ik daarmee deze vergadering openen. En hebben we een mededeling van de heer Batelaan. Ik wil jou graag het woord geven.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat gaat over de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing 2018-2019. En een besluit omtrent het bekendmaken van NEN-normen. Dat moeten wij doen. En dat gaan wij jullie nazenden. Want naast het vermelden van deze NEN-normen moeten we die ook in de bijlagen bij de belastingverordening moeten we die bekendmaken en ter inzage leggen. En dit dient te geschieden middels een formeel AB-besluit. Nou, dat bent u. En u komt op 26 februari aanstaande bijeen. En dan zal dit besluit worden geagendeerd. Het voorstel daartoe zal via de reguliere nazending naar u worden toegestuurd. Voor zover, voorzitter.
Dank u. Dan hebben wij vandaag twee onderwerpen op de agenda staan. En we zullen beginnen met het Deltaplan ruimtelijke adaptatie. En voor dit onderwerp hebben we een half uur uitgetrokken. En verder hebben we nog een ander onderwerp waar we dan de rest van de tijd mee bezig zullen zijn. Dus ik wil graag eerst het woord geven aan Ingo. Voor het Deltaplan ruimtelijke adaptatie.
Ja, bedankt. Dat is best luid zo. Goedemorgen. Ik sta hier inderdaad voor het Deltaplan ruimtelijke adaptatie. Voornamelijk om u te informeren en de stand van zaken van hoe wij daar als waterschap mee omgaan. Het Deltaplan is al enige tijd onderweg. En voornamelijk het DB is hierbij betrokken geweest. En het is tijd om u daar ook over te informeren, zodat u daar ook weet van heeft. Ook even een kleine introductie van mezelf. Ik werk zelf op afdeling beleid. Verschillende beleidszaken en projecten mee bezig. Waaronder dat ik het Deltaplan ruimtelijke adaptatie en alles wat er omheen hangt coördineer. En dat hangt heel erg samen met ook heel veel klimaatveranderingszaken. Deltaplan ruimtelijke adaptatie, laten we maar gewoon start gaan. Dat is klimaatadaptatie in ruimtelijke context. Daar komen we nog zo meteen even een klein beetje op terug. Maar klimaatadaptatie is eigenlijk een veel bredere zin. Dat heeft niet alleen met de ruimte te maken, maar kunnen we op veel meer manieren opvatten. Ga ik zo meteen nog even in een inleiding kort dat uitzetten. Wat is klimaatverandering, klimaatadaptatie, ruimtelijke adaptatie? Hoe worden die termen in den landen gebruikt? En ook in onze Delta-programma's. En wat zijn onze opgaven daarbij? Dat zijn landelijke opgaven daarin. Hoe werken we daarin samen? Wat is de stand van zaken in de tijd? Dus wat is er zoal gebeurd de laatste 2 jaar? En wat gaat er nog gebeuren? Hoe zit het in onze regio eigenlijk? Met de gemeente, provincie? Wat is de stand van zaken? En als laatste nog wel wat uitdagingen en bestuurlijke aandachtspunten ook voor u mee te nemen. Nou, in brede zin gaat het eigenlijk over klimaatverandering. En klimaatverandering heeft een oorzaak en een gevolg. Op een of andere manier wordt dat veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat we broeikasgassen uitstoten. Maar het heeft ook gevolgen dat wij meer piekbuien krijgen, zeespiegel stijgt enzovoorts. Eén voorbeeld voor wateroverlast, wat u hier ziet, is dat de neerslagvoorspellingen snel veranderen. Daar hebben we mee te maken. Elke keer heeft het KNMI krijgen wij nieuwe klimaatscenario's voorgeschoteld. En dan blijkt uit dat daar vier scenario's in zitten, lichte tot een zware. En het altijd maar afwachten welke er weer waarheid wordt. En dat blijft altijd, die onzekerheid. Wij zien nu dat de neerslagvoorspellingen die wij in 2004 bijvoorbeeld hadden, en waarop wij destijds ons beleid ook dus maakten, dat voor het jaar 2050, dus wat wij in 2004 dachten dat er in 2050 zou vallen, dat we dat eigenlijk in 2019 al gepasseerd zijn. Nou, er staat een klein lijstje op, ook uw handout en op de sheet. Wat is de hoeveelheid millimeters in neerslag in 24 uur, eens in de 10 jaar, voor verschillende jaartallen? En dan zien we dat het toch best snel verandert. Maar die stijgende lijn kan ook niet doorgezet worden. Dat is het verraderlijke aan scenario's. Het kan ook anders worden. Je weet het niet zeker, 100%. Als we kijken naar oorzaak en gevolg, klimaatverandering zit twee kanten aan, hoe we daarmee omgaan, adaptatie en mitigatie. Mitigatie is de oorzaak verkleinen en adaptatie is het gevolg verkleinen. Binnen mitigatie heb je duurzaamheid en energiestrategie als twee voorbeelden. Hoe kunnen we de oorzaken verkleinen van die klimaatverandering? En bij adaptatie zit je ook op meerdere manieren, kan je daarmee bezig zijn. Wij als waterschap zijn er eigenlijk al heel lang mee bezig door ons systeem aan te passen. Wij zorgen dat ons systeem hogere neerslaghoeveelheden aan kan. Dus het gevolg van die klimaatverandering, waardoor we minder problemen krijgen. Maar de ruimte moet zich ook aanpassen. Nou, daar kwam Europa en nationaal kwamen we er ook achter. En om daar meer input aan te geven, meer drive achter te zetten dat die ruimte zich ook gaat aanpassen, is er een nationale adaptatiestrategie opgezet en is het Deltaplan in leven geroepen. Je kan ook op sociale vlakken kijken hoe je kan aanpassen aan klimaatadaptatie door bijvoorbeeld te accepteren. Sociale kant. Maar we hebben het hier over die ruimtelijke adaptatie. Daar is dit Deltaplan voor. Nou, in Europa en nationaal hebben we NAS. Dat heeft elk Europees land. En die zegt, hoe gaan wij ons adapteren op klimaatverandering? In de hele brede zin. Als Nederland hebben wij daar nog een Deltaplan van. Want we hebben die Deltaprogramma's. Daar kunnen wij snel geld en actie opzetten om daar extra input aan te geven. En kom je op het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, DPRA, DPRA genoemd vaak. Het proces van de DPRA is 3 stappen, over 3 jaren verdeeld. En deze proces moet eigenlijk elke 6 jaar in zijn plan herhaald worden. En dat houdt in een stresstest in 2019, risicodialoog in 2020, dit jaar adaptatiestrategie in 2021. Ook wel, nou, tritsen in het waterbeheer wordt vaak gebruikt. Dit is ook weer eentje, weten willen werken. Die hangt daar precies mee samen. Weten is de stresstest. Wat zijn de risico's voor wateroverlast, hitte, overstromingen en droogte? Dat zijn de thema's. Dan willen, wat wil je daarmee? Welke risico's willen we daadwerkelijk wat aan gaan doen met z'n allen? En werken is, wat gaan we dan uiteindelijk doen? Een van de uitdagingen die we daarbij hebben, is dat het proces van het DPRA loopt niet synchroon met wat wij in het beheerprogramma, waterbeheerprogramma doen. Dus het stellen van onze ambities en doelen, wat we eigenlijk nu aan het doen zijn en aan het opschrijven zijn in vorm van een uitvoeringsagenda, het beheerprogramma, dat gebeurt pas in het DPRA-proces eigenlijk een jaar, anderhalf jaar later. Die komen dus niet overeen. Dat is een uitdaging om te blijven werken. Nou, wat is eigenlijk de opgave die geformuleerd is in het Deltaplan? Nou, dit is precies wat er tussen haakjes, tussen de komma's staat. De stresstesten worden uitgevoerd door gemeenten in samenspraak met waterschappen en provinciën. En Nederland en Europa is klimaatrobuust en bestendig in 2050. Eigenlijk is die zin is het. En dan is het redelijk vormvrij hoe je dat invult. Maar daar is wel waar we met z'n allen aan moeten voldoen. Waterschap Huns en Naas, hoe wij dat als opgave zien. Sterke ruimtelijke opgave waarin de gemeente de leidende rol hebben. Het is echt een zeer brede opgave waarin het waterschap nauw betrokken is en actief inhoudelijk en ondersteunende rol heeft. En wij zijn al heel veel met klimaatadaptatie bezig en het raakt direct belangen van ons. Dat puntje. En hierbij is wel belangrijk, en dat is ook hoe wij de laatste jaren daarmee om zijn gegaan en ook blijven omgaan, omdat het wel een belangrijk punt is. Het is een redelijk vage, brede opgave vanuit het Deltaplan opgezet, waarin duidelijk de gemeente als ruimtelijk ordenaar wordt aangesproken, ga iets aan die ruimtelijke ordening doen. En is daarmee ook trekker van ruimtelijke adaptatie. Straks in de stand van zaken van hoe dat in onze regio gebeurt, zie je dat dat op verschillende wijzen wordt ingevuld. Nou, waarom doen wij hier iets mee? Dat zijn drie redenen waarom wij hier iets mee doen. We zijn regionaal waterbeheerder. Dus biedt kansen voor die integrale oplossingen waar wij naar zoeken. We willen graag ons onderwerp breed onder de aandacht brengen. Nou, dit geeft weer een platform om het waterbelang goed naar voren te brengen. En we hebben ook een bepaalde verantwoordelijkheid om als maatschappelijke partij hier onze tijd en inzet in te zetten om dit zo goed mogelijk te laten slagen. Nou, dat vertaalt zich eigenlijk in de stresstesten die worden geïnitieerd door de gemeente. Maar wij zijn bij alle stresstesten inhoudelijk betrokken. Waterschap is geen proces of projectleider, maar we zitten overal aan tafel als in de verschillende vormen die op dat moment worden gevraagd binnen een dergelijk projectteam. Dat kan in de vorm van ik persoonlijk zijn, een planoloog, een hydroloog, een waterkwaliteitsadviseur. Wat op dat moment benodigd is en expertise in dat team. We hebben zitting in gemeentelijk, regionaal en nationale projectgroepen. Zitten bij de Unie van de Waterschappen hiervoor aan tafel. Zitten binnen RBO ambtelijke werkgroep aan tafel. Bestuurlijk zitten we daar aan tafel. En bij de verschillende gemeenten. En waar wij afgelopen jaren heel veel aandacht aan hebben besteed, is de laatste, het activeren, mobiliseren van gemeenten om hier toch mee aan de slag te gaan dat het een belangrijk onderwerp is. Gemeenten hebben toch heel veel. Er zijn reorganisaties in ons gebied geweest, capaciteitsproblemen voor verschillende dingen. Maar het is wel van belang dat dit onderwerp op tafel ligt. Door de tijd heen hebben we dan ook, wat al geweest is, hebben we in 2018 is er een RBO-bijeenkomst geweest. En zijn er ook pilots uitgevoerd met Stadskanaal en Compie. En in januari 2019... Hebben wij hier een bijeenkomst gehouden waarin ook die pilots afgesloten zijn. En die pilots die hielden in dat wij met hen de stresstest hebben gedaan in een light versie. En te kijken wat komt er dan op je af, wat voor informatie heb je nodig, waar loop je tegenaan, capaciteitsproblemen, kennisproblematiek. En om dat mee te nemen voor de lessen voor de rest van de regio, wanneer wij daar weer aan tafel zitten. In maart 2019 is er nog een brief gegaan naar de VG en gemeente met de resultaten van hoe dat er landelijk op dat moment voor stond. Het Deltaplan is op dat moment ook weer gevuld mede met onze informatie. En in december 2019 zouden de stresstesten klaar moeten zijn. Een maand geleden. Nou, je ziet dat er een klein beetje uitloop is richting januari, februari. Maar bij de meeste gemeenten komt ook een stresstest in enige vorm. En de resultaten daarvan in hun besturen in maart waarschijnlijk. We zijn op dit moment vanuit het RBO, de ambtelijke werkgroep, zijn we bezig met een position paper of een gezamenlijke strategie op te zetten. En daar helpt AD Osborne nog bij. Om gezamenlijk met die partijen te kijken van nou, wat willen wij. Wat zien we dat uit die stresstestresultaat komt? Welke dingen moeten naar een hoger regionaal niveau en kunnen niet partijen alleen oppakken? Dit jaar staat ook in het teken van de risicodialogen, en wat voor vormen ook, bespreken wat komt er uit die stresstestresultaten en wat willen we daarmee gaan doen. Ook met inwoners zullen partijen dat gaan doen. En daar moet gewoon een vervolg op komen vanuit die stresstesten. 2021 staat ervoor om dan de agenda's gelijk te stellen. Wie gaat wat doen? We hebben landelijke samenwerking op dit deltaplan, we hebben regionale samenwerking en we hebben lokaal. Het plaatje geeft aan hoe wij regionaal samenwerken. Dat is eigenlijk de paarse lijn die je ziet. Dat is het RBO, de werkgroep RBO Noord voor Groningen en de Kop van Drenthe. En wij zitten in het RBO samen met Friesland nog, maar die heeft een hele aparte werkgroep samenwerking. En wij werken samen met Waterschap Noorderzijlvest en provincie Groningen en provincie Drenthe binnen ons gebied. Op dat RBO-niveau voor dit deltaplan. Je ziet ons eigen waterschap er nog in. Maar ook welke gemeenten daar ook nog allemaal in liggen. En dat zijn ook allerlei partijen waarbij we dus op dit moeten samenwerken op dit niveau, op lokaal niveau. En waar het eigenlijk daadwerkelijk gebeurt. Ook nog een belangrijk puntje is dat er twee gemeenten in ons zuidelijk gebied niet binnen die RBO-groep vallen. En daarmee moeten we samenwerken met de RBO-groep van Noordelijke Vechtstromen. Hoe ver zijn gemeenten binnen ons gebied? Je ziet een paar groene vinkjes, die zijn eigenlijk het verste. Die zitten redelijk op lijn met hoe landelijk het uitgestippeld is. Nu naar risicodialoog toe, zijn erover nadenken, plan van aanpak aan het maken, stresstesten zijn klaar. En bij die bruinen zie je dat de stresstesten bijna klaar zijn. Ze zijn in ieder geval bezig, maar dat er wel iets vertraging in zit en dat dus waarschijnlijk iets later komt. Er zit dus een verschil in hoe ver de gemeenten binnen ons gebied zijn met die stresstesten. En er staan ook een paar voorbeelden van verschillende samenwerkingen. Er is geen uniforme aanpak hiervoor. Elk gebied, er wordt aan de gemeente gevraagd hoe je dit wil doen. En elke gemeente is ook binnen ons gebied weer anders hoe ze dit aanpakken. Dat is helemaal niet erg. En hier heb ik een paar voorbeelden staan hoe wij daarbij aan tafel zitten. Wat uitdagingen die we hebben in dit hele proces op de al en wat soms steeds beter gaat, is dat de ruimtelijke ordening vaak de urgentie mist. Wij zien wel dat die klimaatverandering gevolgen heeft. Heel duidelijk. En we zijn er ook al heel lang mee bezig. Maar de ruimtelijke ordening, ruimtelijke ordenaars, ontwerpers en dergelijke, is dat vaak nog lastig. Zeker bij de ruimtelijke ordening bij gemeenten. Vaak belandt dit nu nog steeds bij water en riolering. Terwijl dit echt niet alleen over water en riolering gaat. Een uitdaging is diversiteit in resultaten en aanpak. Het doel is dat die gemeenten bezig gaan met die ruimtelijke ordening om dat aan te passen, om dat daarin te boren. Maar het zorgt ook dat er binnen ons gebied, omdat er meerdere gemeenten zitten, dat we gewoon diversiteit hebben. En daar moeten we op een of andere manier mee omgaan. Tot nu toe lukt dat prima. En gaan we gewoon mee door. Veel verschillende dialogen in 2020, 2021. Ja, het jaar van de risicodialoog dit jaar. Dat gaat ook op verschillende manieren gebeuren. En daar moeten wij ook onze rol in vinden en uiteindelijk pakken. En voor ieder is het zoeken naar verantwoordelijkheid. Het is geen opgave opgelegd van bovenaf, deze partij doet dit. Je moet het gezamenlijk aanpakken. En dat blijft zeker in verschillende processen zoektocht naar verantwoordelijkheden. Maar bij de laatste hebben wij als waterschap wel het uitgangspunt. Weet zelf duidelijk wat je verantwoordelijkheid is. Want dan kan je dat ook communiceren naar de andere partijen. En kan je daar gewoon helder over communiceren wie doet wat. Nou, bestuurlijke aandachtspunten die eruit voortkomen uit het vorige verhaal. Bestuurlijke urgentie en aandacht bij gemeenten. Ook vanuit de RBO-werkgroep blijven we daar op hameren. Want we zien dat het gewoon nog steeds mist. In 28 mei is er een bijeenkomst. Voor bestuurlijke bijeenkomst voor het hele RBO Noordgebied. Voor dit thema komt ook de Delta-commissaris. Dat is bij ons voor de DB-leden. En dat zal het weer op de agenda worden gezet. En dan zullen ook alle wethouders uit ons gebied uitgenodigd worden. Dit jaar is de Year of Adaptation. Dat komt eigenlijk vanuit de VN. Misschien hebben jullie wel van Ban Ki-moon gehoord, die ook in Rotterdam heeft geopend en in Groningen. De Climate Center of Adaptation. En dit is het jaar van adaptatie. En Nederland heeft op nationaal niveau gezegd, ja, daar willen wij aan bijdragen, willen wij aan meedoen. En Groningen en Rotterdam zijn steden die daar het voortouw in nemen. Nou, logischerwijs krijgen wij dan ook de vraag, willen jullie daar aan meedoen? Hoe doen we daar aan mee? Nou, wij doen er in een vorm aan mee, zeker aan die week, Klimaatadaptatieweek in november 2020. De invulling wordt op dit nog vormgegeven en zullen we dit jaar nog verder mee gaan. Als laatste een bestuurlijke kennisname aan u allen, om dat er dus in 2021 iets van een uitvoeringsagenda of een strategie aan moet komen op hoe gaan wij met onze gezamenlijke overheden in dit gebied dit de komende jaren tot 2050 aanpakken. Er zijn nog een paar informatiebronnen aan het einde. Als u nog meer informatie wil of vragen heeft, er zijn twee sites waar eigenlijk alles op staat waar je zelf kan rondstruinen. Maar er komen ook, zijn ook verschillende gemeentelijke websites. Bijvoorbeeld de Groningen Stad heeft hem al online staan, waarin een vorm van stresstestresultaten beschikbaar zijn, een rapportage. En natuurlijk bij ons ambtelijk intern ben ik ook te bereiken voor de meest up-to-date informatie over ons gebied op dit thema. Nou, dat was mijn gehele verhaal.
Mooi, dankjewel. Het is altijd fijn te horen dat wij bij jullie terecht kunnen. ik heb zelf één vraag. Hè? Ja, misschien heb je het wel gezegd, ik weet het niet. RBO, wat is daar de afkorting van? Ik denk regionaal.
Ja, regionaal bestuurlijk overleg.
Oké, ik dacht, wat is het ook alweer? Oké, goed. Vragen. Kijken. Ja, een rondje. Ga ik zo rond. Ja, jullie beginnen bij mevrouw Plas.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de duidelijke uiteenzetting. Ik had nog één vraag. Misschien heb ik het. Ik vermoed dat ik het heb gemist. Het gaat over kaartje met de bruine en de groene vinkjes. Volgens mij dat is de kaart met de gemeenten en de plek waarop zij staan, of ze het wel of niet goed doen. Die bruine vinkjesgemeenten, dat hing samen met de RO-mensen, maar hangt het ook samen met de problematiek dat die daar wellicht ingewikkelder is, bijvoorbeeld in Assen of in Veendam, Pekela, dat kanaal, dat daar ook de problemen groter zijn?
Ja, dat klopt. Klopt. Deels dat het met problematiek te maken heeft, maar het heeft inderdaad met meerdere factoren te maken. Het zijn diverse gemeenten. De ene heeft andere problematiek dan de andere. Sommigen hebben al bepaalde type stresstesten gedaan in het verleden, waardoor ze nu minder doen, voordat de hele landelijke opgave er was, omdat ze al problemen hadden. En dat hebben ze destijds al opgelost. Ik denk, ja, moeten we dat nu volledig over gaan doen? En ook heeft het met capaciteitsproblemen te maken. Wij zijn toch een redelijk rurale regio. En je ziet dat zeker herindelingen en dergelijke gewoon dit op een lagere ambitieniveau hebben gezet. En er later mee zijn begonnen, voordat het daadwerkelijk landde.
Dank. Dan mevrouw Leenders, volgens mij.
Ja, voorzitter, dank u wel. U ook bedankt. Ik vul het later in, maar toch een mooi verhaal. Houden gemeenten nu ook rekening met resultaten van die stresstest als ze bijvoorbeeld woningbouw gaan plegen? Want dat is natuurlijk ook een landelijke discussie. En niet alle gemeenten zijn krimpgemeenten, er zal ook wel wat bijgebouwd moeten worden. En houden ze dan rekening met de resultaten van die stresstest?
Nou, wij zeker het hele Deltaplan streeft ernaar dat die stresstesten ook gebruikt worden. Maar het is geen wetgeving wat opgelegd kan worden. Ze kunnen niet verplicht worden. Je ziet duidelijk een beweging in de landen. Als je achterblijft, als je gewoon niks aan het thema doet, als je er geen rekening mee houdt, dan loop je een risico. Zeker risico omdat je gewoon achterblijft en je beleid als het ware niet goed op orde hebt. Maar ook dat je uiteindelijk gewoon meer schade gaat krijgen. Het is niet op te leggen. Het is wel de bedoeling dat ze rekening houden met die stresstest en dat het uiteindelijk die resultaten geborgd worden in beleid, in een omgevingsvisie, in...
Mevrouw Kremer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook bedankt voor de presentatie. Ik was nog even benieuwd in dat hele palet aan problemen, zowel van wateroverlast tot droogte, of er voor onze regio ook nog een specifiek probleem komt bovendrijven, of is het divers? Dus ik ben eigenlijk benieuwd, ligt het zwaartepunt van de uitslagen van de stresstesten meer in te veel of te weinig water? Of kun je dat niet zeggen?
Op basis van deze stresstesten kunnen we dat niet zeggen. Wij als waterschap hebben redelijk een goed beeld van op het thema water en droogte, wat zijn de grote problematieken. En daar speelt over het algemeen speelt dat al langer en zijn we ook al langer in overleg. Zie de droogte in de Drentse A, we zien de veenoxidatie. Dus, daar zijn al speciaal programma's opgezet, omdat wij al langer aanzien komen dat daar problemen zijn. Die stresstesten, die lichten dat, die komt er nog eens een keer uitlichten van ja, dat is inderdaad een probleem. Maar veel nieuwe informatie voor ons als waterbeheerder brengt dat niet echt naar voren. Het is ook heel belangrijk dat we een redelijk divers gebied hebben. We hebben zandgronden en kleigronden. Ja, daar speelt gewoon iets volledig anders. Dat is qua droogte en wateroverlast niet te vergelijken. Het zijn eigenlijk twee tegenpolen. Daar kan ik zo niet iets uitpikken, behalve de bestaande programma's van veenoxidatie bijvoorbeeld. En Drentse A, zandgronden. Op dit moment nog niet.
Nee, dat is ook een antwoord. Ja. Oké, dank. Wie was de volgende? Mevrouw Beuling.
Dankjewel voor je uitleg. Je geeft aan, als ik het goed vertaal, eigenlijk voelen de gemeenten niet allemaal nog even goed urgentie. En zijn wij vooral adviserend in het kader van onze kennis, om ze daarbij te helpen. Als zij nu de gemeente besluiten nemen waar wij niet gelukkig mee zijn in het kader van de ruimtelijke ordening, wat voor middelen hebben wij dan? Want wij hebben daar wel daarna als waterschap mee te maken met de resultaten daarvan. Wat voor middelen hebben wij dan om daar nog wat, tegen te doen?
Dat is een lastige. Ja, daar hebben we direct hebben wij op de huidige bestaande inrichting hebben wij niet zo heel veel tegen te doen. Op nieuwe ontwikkelingen hebben wij de watertoets. Dus elke nieuwe ontwikkeling in de ruimte moet via ons de watertoetsproces. Op dit moment zijn wij via de watertoets, geven wij veel advies. Maar ja, straks krijgen we ook de nieuwe omgevingswet. En daar hebben we toch weer een andere rol in. Dus ik denk dat die vraag op dit moment heel dat de situatie nu anders is dan dat die over, ik denk 2 jaar, wanneer daadwerkelijk de implementatie ervan gaat plaatsvinden.
De heer Hout.
Ja, ook dankjewel. Maar ik vroeg me naar Mavie, geeft een tabelletje direct vooraan over millimeters. En dan zien we een stijging van millimeters. Ja, dat is iets wat wij allemaal begrijpen. Maar ik denk, hoe regionaal is dat? Ik bedoel, ik neem niet aan dat de totale hoeveelheid in ons totale werkgebied in één keer op één dag dit gebeurt.
Nee, klopt. Dit zijn waarden die uit statistiek komen. Statistiek gebaseerd op langjarige reeksen, dus een 30-jarige reeks. En bijvoorbeeld de waarden uit 1970 zijn gebaseerd op wat is de neerslagreeks geweest tussen 1940 en 1970. 2004 net zo goed. En dan zien ze dat over die 30 jaar, als je daar de TS10, de eens in de 10 jaarsbui, de statistische bui, dat die toeneemt. Regionaal, je hebt ergens toevallig een boerderij staan, kan het zijn dat je daar 200 jaar lang niet die bui krijgt. Maar statistisch, over Nederland, over het landelijk gebied, kan overal eens in de 10 jaar deze bui vallen. Dat is een lastige, maar dat is wel waar wij als waterbeheerder op dit soort herhalingstijden en dit soort statistische neerslaghoeveelheden, daar ontwerpen wij ons grote systeem wel op, ons regionale systeem, want die krijgt daar wel mee te maken. Voor de individuele grondeigenaar hoeft dit totaal niet het geval te zijn. In regionaal, dit zijn landelijke getallen. Hier in de noorden krijgen wij, over het algemeen zit er een factor op dat wij iets minder regen krijgen. Maar dat is voornamelijk, zeggen, de windschoten diep is ongeveer de grens. Daarboven krijgen we iets minder. Maar de rest zitten wij ook in de statistiek, net zoals de rest van het land.
Oké, dankjewel. Dan de heer Hakens.
Dank voor je verhaal. Daar waar je enig moment praat over de uitdagingen, ja, bekruipt mij meer het gevoel van toch een beetje. De RO mist urgentie. Het is een zoektocht naar verantwoordelijkheden. En je gebruikt nog wat woorden daarbij. Ja, ik kan het ook gewoon chaos noemen. Want ja, ik sluit ook een beetje aan bij de opmerking die Tanja maakt. Wie ligt hier wakker van? Ik stel vast dat bijna de helft van de gemeente niet op schema ligt. Wij zitten daar als deskundige partij bij. Wij zijn een robuuste maatschappelijke verantwoord. Maar we zitten daarbij. Maar uiteindelijk hebben we wel te maken met iedereen die hierin tekort ziet qua inspanning of capaciteit. Het idee van herindeling is mijn beleving toch voor een deel dat specifieke capaciteit wel ingezet wordt daar waar die ingezet moet worden. Waar een te kleine gemeente die dat vermogen niet heeft. Kijk, en waar je ook op merkt dat het Deltaplan of het DBRA niet synchroon loopt met ons beheer. Ja, dus er zijn genoeg redenen om je verantwoordelijkheid even te beleggen bij een ander. Uiteindelijk hebben we hier wel een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En als niemand daar een vorm van regie heeft, ja, dan zie ik dat lijkt toch wel drijven. En dan heet het voor mij geen uitdaging, maar dan heet het voor mij gewoon puinhoop.
Dat kan ik me voorstellen. Het blijft daadwerkelijk wel een uitdaging voor ons, omdat er daadwerkelijk wel regie in komt. De gemeenten zijn wel bezig, ze pakken de regie wel. Het kost voor sommige gemeenten alleen meer tijd en ook bestuurlijke aandacht. En nationaal is een hele strakke deadline geven. Het gaat in 2019 dit doen, 2020 doen, 2021 doen. En gemeenten hebben binnen die ruimte, hebben zij ook de ruimte gekregen van, moet ook binnen hun organisatie passen om dat op dat moment te gaan doen. Daarom heeft het Rijk ook niet gezegd, gemeente, dit moet jij voor het eind van het jaar gedaan hebben. Het is een richtlijn. Het geeft de ruimte zodat gemeenten daar op hun eigen manier ook capaciteit voor vrij kunnen maken. Ja, we zien dat sommige gemeenten andere prioriteiten op dat moment hadden, maar het klopt ook dat bij ons een andere urgentie heerst dan bijvoorbeeld in de Randstad. En dat Groningen stad heeft meer problematiek van wateroverlast en dus ook al meer mensen erop zitten en meer capaciteit erop, omdat zij die urgentie hebben. Als jij een kleinere dorpswerkkern bent en de laatste 30 jaar geen last hebt van wateroverlast en je riolering is op orde, dan is het redelijk logisch dat dit op een later tijdstip komt. Wel belangrijk dat je daarnaar kijkt, maar de urgentie verschilt ook binnen ons gebied. Dat kunnen wij eigenlijk ook niet. Wij kunnen als waterschap niet zomaar regionaal dit is het proces en zo gaan we dat doen, kunnen wij niet opleggen. Want het is een opgave die gesteld is aan de ruimtelijke ordenaar, aan de gemeente, om daar op zijn manier, en daar is ook de ruimte in het Deltaplan voor geboden, om daarmee om te gaan.
Ik begrijp dat wij niet kunnen opleggen, maar wij worden natuurlijk wel geconfronteerd met verwijtbaar handelen van die gemeente. Want op enig moment wordt daar wel een rekening overlegd, omdat het allemaal niet scherp in beeld is gebracht. En wij zullen toch alles binnen ons vermogen doen om die mensen te laten verdrinken of te laten verdrogen. Ik bedoel, dat ligt in onze missie. Dus ik vraag me eigenlijk af, toch, wie ligt hier nu wakker van? En mogen wij vanuit onze verantwoordelijkheid, want enig moment wordt daar toch een rekening betaald. En dan vind ik dat wij nu een gelegenheid hebben om specifieke partijen erop aan te spreken, waar we straks aan het einde van de rit zelf. Dus ik vind ja. Eerlijk gezegd dat ja.
Oké, dank je. Jelmer wil even iets zeggen. Heer Kooistra.
Ja, we hebben te maken met twee fases, faseringen. We hebben de korte termijn, waar eigenlijk de urgentie bij iedereen duidelijk moet worden. Daar zitten we nu in. En het andere is dat we praten over situaties richting 2050. Dit is een proces waar gewoon 25, 30 jaar voor staat. En dat betekent dus ook dat je af en toe moet spelen, dat je die doorkijk naar die langere termijn scherp moet houden en moet proberen om al die partijen, hè, want dat zijn best wel veel mensen die een verantwoordelijkheid hebben, om die op die korte termijn bij elkaar te krijgen. Ja, en dat is een spel van samenwerking en zo is Nederland bestuurlijk georganiseerd en daar zullen wij mee moeten dealen. Wat we als waterschap best wel kunnen, dat is eigenlijk op het moment dat er nieuwe initiatieven zijn, dat zei Ingo ook. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de stikstoffabriek, die stond op een hele onlogische plek. Daar hebben wij als waterschap gezegd van, daar moet overstromingsbestendig gebouwd worden. Dat is eigenlijk wat de DPRA van ons vraagt. Heb je een ruimtelijk initiatief, zorg er dan voor dat het veilig is. Hè? Tegen overstroming of tegen droogte of tegen hittestress. Nou, daar hebben wij ambtelijk bestuurlijk een heel stevige positie in genomen. En uiteindelijk heeft dus de initiatiefnemer samen met provincie en gemeente is er besloten om daar toch een kader omheen te leggen. Nou, dat is maar op die manier schaken wij op verschillende borden. Langere termijn in het oog houden en als ons echt iets op korte termijn zeg maar niet bevalt, hè, dat er echt schade kan ontstaan of dat er risico's zijn, dan nemen wij een hele stevige positie in.
Oké, dank. Gezien de tijd. Nog even de heer De Vos.
Ja, dit is ook dank voor het verhaal. Dit is niet de eerste keer, hè, dat wij een belang hebben waar we van anderen ook afhankelijk zijn. Wij zijn gewend vanuit de waterschapsbelangen om ook tientallen jaren naar voren te kijken. 2050 is ook bij andere investeringen die wij doen geen raar iets. Gemeenten zijn soms al blij dat ze naar volgend jaar kunnen kijken. En dan snap ik overigens hoor, dat we in bestuurlijk overleg en het spel wat Jelmer schetst lijkt mij ook het logische spel. Maar wat beschouwen wij als de bestuurlijke partners? Hè? Hebben we het dan puur over de colleges? Of doen wij ook een poging om bij gemeenteraadsleden tussen de oren te krijgen dat bij het vaststellen van bestemmingsplannen, bij het vaststellen van allerlei beslissingen van verkoop van industrieterrein of wat dan ook, dat dit wel degelijk een rol speelt waarvan de kosten over langere termijn alsnog op het bord van de gemeente en van het waterschap komt?
Ik zou zeggen ja. Zo breed mogelijk. Dit is een ruimtelijke opgave die niet zelfs alleen bij overheden geldt, maar ook bij de particulier. En dat mensen op de hoogte zijn van dat het klimaat verandert en dat dat gevolgen voor ons heeft, dat simpele geweten en dat we daar op enige wijze, wat binnen de macht van die personen ligt, wat aan moeten doen. Ik denk, dat moet zeker meer onder de aandacht.
Oké, dankjewel. We hebben 10 minuten van de tijd van waterdrager afgesnoept. Maar goed, ik denk dat het was toch waren belangrijke vragen. Dus dankjewel. En dan wil ik graag snel het woord geven aan Marie-Louise Bosje.
Tja, kan ik dat... Ja. Is het deze of die andere? Lastig kijken altijd. Is het deze beginnen? Hoe staat die nou? Nee, niet
meer. Kan jij hem groter maken?
Vanaf het begin kan ik misschien hier doen. Altijd lastig, hè? Ik moet alleen maar hier op klikken aan het begin. Mijn pijltje wil niet. Nee. Oh, nou ben ik groter. Ik wil gewoon alleen maar starten. Maar waarom is hij nu niet op het hele scherm? Hoe krijg ik hem nu op het hele scherm? Gewoon of daar rechtsboven. Dankjewel. Het bedoeling is dat we het nu terugkoppelen over de gebiedsprocessen die geweest zijn. We hebben natuurlijk een heleboel bijeenkomsten gehad in het najaar. 16 september hebben we klankbordgroep bijeenkomsten gehad, 's ochtends met de gemeente en de provincies. En 's middags met de belangengroepen en dan vaak de professionele mensen, bijvoorbeeld van LTO, de mensen uit Drachten. En daarna hebben we de mensen voorbereid dat er gebiedsprocessen per regio aankwamen. hebben ook gevraagd of zij hun achterban daarop wilden wijzen. En we hebben daarna dus 6 bijeenkomsten gehad per gebied. Nou, bijna vrijwel alle AB-leden zijn geweest naar een bijeenkomst, dus u heeft het allemaal meegemaakt. Maar goed, toch willen we de belangrijkste dingen terugkoppelen. He, onze gebiedsbijeenkomsten zijn gebiedsgericht, dus per regio. Drentse A, Hunze, Duurswold, Oldambt, Fiemel nemen we altijd samen. Westerwolde en Hunze-Venkelonië. We kijken bij onze analyses die we gemaakt hebben voordat we naar de bijeenkomsten gaan, kijken we altijd verder dan alleen maar de huidige situatie. Dus vaak hebben wij voor onze opgave inderdaad het jaar 2050 voor ogen. Wij kiezen net als andere jaren ervoor dat wij niet alleen over de kaderrichtlijn water hebben of niet alleen maar over bijvoorbeeld zoetwaterbeschikbaarheid, maar dat wij alle thema's van veiligheid, wateroverlast en alles behandelen. En interactief betekent dat wij kijken naar, we presenteren onze opgave, maar daarna vragen wij aan de mensen, herkent u zich erin, vergeten we dingen, wat vindt u van onze mogelijke ideeën over oplossingen, heeft u aandachtspunten, dus nou, zo hebben wij dit op de bijeenkomsten gedaan. Nog even samenvatten, hoe waren die bijeenkomsten dan georganiseerd? Dus we hadden 's middags een programma voor mensen die genodigd waren. Wij hebben allemaal adressenlijsten verzameld. Wat dit jaar deze keer ingewikkelder was dan daarvoor door die privacywet. Dat wij konden niet zomaar lijsten met adressen vragen van mensen. Dus we moesten echt vragen van wilt u uw eigen achterban uitnodigen of is het goed dat wij ze rechtstreeks kunnen benaderen. Dus dat was wel iets ingewikkelder dan daarvoor. En er was altijd een opening door de portefeuillehouder. We hadden speciaal deze keer, dat was voor het eerst, hadden wij filmpjes van het gebied gemaakt van 4 minuten ongeveer. Waarbij we dus voor ieder gebied beelden hadden, maar ook al vertelden wat er dan speelde in dat gebied. We hadden voor het eerst hebben gewerkt met de Mentimeter, een soort interactief programma. Dat wij vragen konden stellen aan de mensen, konden ze gelijk antwoorden en kregen we de antwoorden gelijk op het scherm. Dus daarmee konden we gelijk inventariseren welke onderwerpen vindt u belangrijk. Aan het eind hebben we dat ook nog gedaan van wat vond u van de bijeenkomst. Dus daarmee kregen we direct informatie. Er was door de gebiedsplanoloog een presentatie gehouden waar nog een keer de items die speelden per gebied werden gepresenteerd. Maar dat was ook al aan de mensen vooraf toegestuurd in de samenvatting met ook een kaart van maatregelen. We hebben discussierondes gehad, 3 discussierondes. Waarin mensen het onderwerp konden kiezen. We hadden 4 tafels, sommige gebieden 5 tafels per thema. En dan konden mensen discussiëren. En dan was er een afsluiting. En we hadden deze keer voor het eerst inloopbijeenkomsten. Dus we hadden anders altijd alleen maar op uitnodiging bijeenkomsten. Maar nu hadden we voor het eerst dat na afloop van de gebiedsbijeenkomst ook iedereen uit de buurt gewoon kon komen. En dat was aangekondigd met een advertentie in de krant. En ook op Facebook en op Twitter en op de agenda van het waterschap. En er was op meerdere. En er was ook aan de mensen gevraagd die uitgenodigd waren en aan de klankbordbijeenkomst of ze de mensen daarop wilden wijzen. Dat is een beetje klein, maar goed, u heeft ook een print. Dus hier ziet u de opkomst per bijeenkomst. Nou, dat verschilde. Dus de ene bijeenkomst waren meer mensen dan de andere. Maar totaal hebben we, als we alles optellen, hebben we 335 deelnemers gehad over alle bijeenkomsten samen. Hoewel het bij sommigen dus iets meer was en bij anderen wat minder, hebben we er in totaal toch heel wat bereikt. En de onderwerpen waar we over gesproken hebben in die discussiebijeenkomsten was veiligheid, wateroverlast en veenoxidatie, zoetwaterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en de kaderrichtlijn water en de brede discussietafel. Vetgedrukt zijn degene waarvoor wij verplicht zijn een gebiedsproces te houden. Dus voor zoetwater, dat programma Zoetwater, over de zoetwaterbeschikbaarheid, daar zijn we verplicht om een gebiedsproces te houden. En over de kaderrichtlijn water ook. Er zijn waterschappen die dus alleen over de kaderrichtlijn water bijvoorbeeld een gebiedsproces nu gehouden hebben of nog bezig zijn. En die bijvoorbeeld zoetwaterbeschikbaarheid ook op een andere manier doen. Maar wij hebben, en dat doen we eigenlijk sinds we waterdrager hebben, dus dat deden we nu voor de 3e keer, doen wij het gewoon breed om ook voor de mensen duidelijk te maken. Ja, dit is niet het enige wat er speelt in uw gebied. Er zijn nog andere dingen. Ja, en dan zag je ook dat de aandacht van de mensen is heel verschillend. Bijvoorbeeld voor veiligheid, daar was het minste interesse voor de tafels. Daar hebben mensen blijkbaar zo vertrouwen in dat wij wel goed voor onze zeedijk zorgen, voor de kade. Dat, hadden ze wel wat vragen over, maar de meeste aandacht ging uit naar veenoxidatie, zoetwaterbeschikbaarheid, kaderrichtlijn water. En ook die brede discussietafel, die was heel populair. Mensen konden kiezen dus naar welke tafel ze gingen. En dit was dus voor het eerst dat we een brede discussietafel hadden. Dus daar werd bijvoorbeeld deze onderwerpen bediscussieerd. En heel veel vragen over beheer en onderhoud, recreatief medegebruik, communicatie ook, samenwerking. Heel veel over biodiversiteit, overal, door iedereen, door welke belangengroep dan ook. En duurzaamheid energie, daar hadden we mooie posters van en uitleg en vragen naar dat. Of ze geloofden dat wel, of het raakte hun niet zo. Dat viel allemaal wel mee. Het ging vooral over biodiversiteit, beheer en onderhoud. En samenwerking ook wel. Ons gebied is gewoon verschillend. Dat merkte je ook in de aandacht van de mensen. Drentsche A ging natuurlijk heel veel over zoetwaterbeschikbaarheid, over dat beregenen. Daar is ook een extra bijeenkomst toen voor georganiseerd op 4 november. Omdat dit was natuurlijk de eerste bijeenkomst. Dat ging eigenlijk voor een heel groot gedeelte over beregenen uit grondwater, maar ook heel veel over die stoffen. Eigenlijk bij alle groepen waren gewoon de aandacht voor dat we zoveel overschrijdingen voor stoffen hebben. En vooral van wat raakt ons dat nou? Krijgen wij daar straks de rekening voor? En dan ziet u hier een veenoxidatie. Als we het hebben over net die ruimtelijke adaptatie. Veenoxidatie staat ook al 12 jaar op ons onderwerp om te bespreken. Maar daar zag je duidelijk verschil dat veenoxidatie leeft nu veel meer dan de vorige keer, 6 jaar geleden en ook dan 12 jaar geleden. Dat is echt, daar is een grotere bewustwording opgetreden. Dat speelt bij het Hunze ook. Ot Amt Fiemel, daar is ook discussie over zoetwaterbeschikbaarheid was flink aanwezig, ook door de doorspoelproef, maar ook omdat in sommige sloten het water eigenlijk slecht kan komen. Veenoxidatie, ook in de veenkoloniën. En bij Westerwolde ging het heel veel over zonnepanelen, dat daar zonnepanelen op allemaal plekken stonden en hadden wij daar dan niet wat meer sturing op kunnen geven. Er is meer besproken dan dit wat hier staat, maar dit zijn dan wat highlights. Voordat ik dus inga op per onderwerp, nog wat is er gezegd. Algemene indruk was dat mensen heel veel vragen hadden. Dat ze ook heel graag precies wilden weten hoe wij dingen nou deden. Dat betekende, we hadden bij iedere tafel minstens 2 medewerkers van ons. We hadden natuurlijk ook alle posters mee die u hier in de ABESA in juni ook heeft gezien. Dus daar stond al heel veel informatie over en daar konden onze medewerkers ook uitleg dan daarbij geven. Maar heel veel dingen konden direct beantwoord worden, konden direct uitgelegd worden hoe wij dat doen. En dan was ook heel vaak, was men al blij met het antwoord en soms natuurlijk wilde men nog meer weten. We hebben van alle bijeenkomsten vrij uitgebreide verslagen gemaakt, die staan ook allemaal op onze website. Waar we ook nog eens sommige vragen die we niet direct konden beantwoorden, hebben we in de verslagen beantwoord. En we konden dus door die Mentimeter zien, wat vond u er nou van de bijeenkomst? En dan kregen we dit soort antwoorden terug, dat mensen ontzettend tevreden waren over de informatie die vooraf gestuurd werd, of die in de posters al gegeven werd, over de aanpak, over dat er zoveel medewerkers zoveel kennis hadden en ook gelijk konden delen. En dat het nuttige bijeenkomsten gevonden werden. En er werd ook gevraagd van wat gaan we er nu mee doen? Daar heb ik de volgende dia eigenlijk voor. Want er zijn dus heel veel dingen gevraagd en heel veel dingen uitgelegd. En er zijn ook wensen natuurlijk opgenomen. En we zijn natuurlijk nu, Waterdrager is nu eigenlijk afgesloten. We zitten nu hier ook samen om te kijken hoe gaan we verder met het waterbeheerprogramma. En dan heb je eigenlijk verschillende opties om wat moet je meenemen naar het waterbeheerprogramma. En dat is, we hebben een heleboel analyses vooraf gedaan. Die analyses komen natuurlijk in het beheerprogramma. Heel veel doorkijken, voor een deel al, van wat betekent dat voor de opgave voor 2050. Nou, dat neem je op in het beheerprogramma. We merken dus ook over de onderwerpen waar zoveel vragen over waren, ja, dan is het handig dat wij die uitleg waar mensen blijkbaar behoefte aan hebben, dat we die ook, je kan natuurlijk niet een heel lang beheerprogramma maken, maar dat je toch de essentie in een tekst opneemt. Dus dingen die blijkbaar onduidelijk waren, hoe we dat nou doen, dat we dat dus meer in de tekst opnemen. Voor de onderwerpen waar wij nu al een visie hebben en concrete acties, dan neem je die natuurlijk op. He, bijvoorbeeld voor de kaderrichtlijn water is straks best duidelijk. He, dat hebben we ook al voorgekookt met u, voordat we naar de gebiedsprocessen gingen. Nou, als je weet hoe wij dingen willen doen, dan wordt dat natuurlijk opgenomen in het beheerprogramma. Het kan ook zijn dat er nog dingen zijn die nog lopen of aan bestuursvoorstel nog moet komen. Bijvoorbeeld over de doorspoelproef van het Oldambt. Daar wordt nu aan gewerkt naar die evaluatie en daar komt een bestuursvoorstel ergens in dit jaar. En als dat nou te laat is om op te nemen in het voorontwerp voor het beheerprogramma, nou, dan komt dat gewoon ergens, als dat in juli wel klaar is, nou, dan komt die in oktober in het ontwerp er wel in. Dat is gewoon kijken, dat verschilt dus per geval, wanneer is het bestuursvoorstel klaar, wanneer kunnen wij iets opnemen. En het kan natuurlijk ook zijn dat wij niet, dat de timing, we hebben straks in januari 2021 gaat het waterontwerp, waterbeheerprogramma ter inzage. Als wij denken dat wij toch nog niet precies weten hoe dingen, wat de visie is, of als er nog geen bestuursvoorstel over geweest is, nou, dan wordt dat een actie in het nieuwe beheerprogramma. Dus zo kijken wij bij alle opmerkingen die gemaakt zijn, bij alle dingen die naar voren gekomen zijn, waar kunnen we dat plaatsen in het waterbeheerprogramma. Dus dat zal verschillen per onderwerp. Nou, nu wil ik een aantal dingen langslopen. Nou, zoetwaterbeschikbaarheid is dus een onderwerp waarvoor wij verplicht zijn de regio te bevragen. Nou, er zijn heel veel dingen genoemd. Bijvoorbeeld bij de Drentse Aa ging het natuurlijk over het beregenen het grondwater. Nou, dat weet u, daar is nu een uitvraag gedaan. Daar is afgesproken dat de mensen daarbij betrokken blijven en dat ze erbij betrokken worden. Dat is ook over die doorspoelproef van Oldambt gezegd. Er is in de Ruiten aangevraagd van, ja, in Westerwolde is al vanaf 2012 beregenen het grondwater mogelijk. Heeft dat dan effect op, kunt u zien dat in 2018 dat effect heeft op de natuur van de Ruiten A, daar is over gesproken. Kleigronden, zoetwaterbeschikbaarheid. Dit vijfde puntje, dat kwam bijna overal. Overal werd gevraagd, als er nou tekort is in de zomer, wat doen jullie dan al vooraf om daar een soort voorraad op te bouwen? Kan dat? Kunnen jullie, wanneer de wateroverlast is, dan niet alvast een beetje voorsorteren voor de periode van droogte? Hoe gaan jullie om met pijlweer? Hoe gaan we om met zomer- en winterpeilverschillen? Dus ja, dit kwam overal aan de orde en dat moeten we dus vooral ook uitleggen. Dat je kan niet een heel groot waterbekken maken, want tegen de tijd dat je in de zomer dat water nodig hebt, is dat water al verdampt. Maar we doen wel wat met hoe we met de pijlen omgaan. Dus dat soort dingen willen we vooral ook uitleggen in het beheerprogramma. Nou, voor die beregening werd gevraagd, hoe gebeurt dan de afweging voor natuur en landbouw? En er werden ook heel veel andere oplossingen die grondeigenaren zelf kunnen doen. Ander bodembeheer, andere gewassen, dieper wortelende gewassen, werd van alles genoemd. Nou, dus wat gaan we hiermee doen? Voor een aantal projecten hebben we gezegd, nou ja, daar wordt u betrokken bij de uitwerking, hè, bijvoorbeeld bij de Drentse A. En voor het andere geldt, ja, dit gaat straks overal staan, maar zo is het gewoon. Wanneer de doorspoelproef van Oldambt, het bestuursvoorstel, is gedaan, dan kunnen we het plaatsen in het waterbeheerprogramma. Wanneer wij u heeft het bestuursvoorstel van droogte 2018-2019 gehad, daar staan een aantal maatregelen in. Nou, dat is typisch zoiets, dat is al in bestuur geweest, dus wij kunnen hier opnemen hoe we hiermee omgegaan zijn. Dus het is ook voor de mensen duidelijk, dat zag je ook in Veenkolonie, was er niet zoveel discussie over zoetwaterbeschikbaarheid, maar bij de Drentse Aa en de Oldambt wel. Dus deze over zoetwaterbeschikbaarheid. kaderrichtlijn water. Eigenlijk wat de grote gemene deler is over kaderrichtlijn water, wij zijn verplicht om te praten over aanpassing van de doelen of over welke maatregelen we nemen. Nou, daar ging de discussie helemaal niet over. Mensen maken zich hier heel erg veel zorgen over. We hebben laten zien dat we nog heel veel stoffen, dat we daar overschrijdingen hebben. Mensen zijn erg bezorgd van, komt dat dan ooit wel goed? Moeten wij straks allemaal maatregelen nemen? Hoe gaat dat dan? Nou, daar kan ik wel gelijk van zeggen, daar hebben alle waterschappen zorgen over. Alle waterschappen merken dat dat in de gebiedsprocessen een ding is. Er is door de waterschappen tegen het Rijk gezegd, wij hebben absoluut geen idee wat voor handelingsperspectief wij hebben over een overschrijding van kobalt of arsen of al die stoffen weten wij gewoon niet. Er is nu afgesproken dat er voor 1 maart, dat het Rijk voor alle stoffen waar die in meer dan 1% van de waterlichamen overschrijden, nou wij zitten erg in de gemiddelde stoffen, dus ze gaan voor iets van 40 stoffen, gaan ze zogenaamde fiches maken, ze gaan helemaal analyseren en zij geven daar aan, dit is een opdracht voor Europa, dit is een opdracht voor Rijk, dit is een opdracht voor... Dus nou, we hebben nu een aantal fiches gezien, heel veel stoffen, daar komt te staan dat dat meer op landelijk niveau is, of dat dat verontreiniging vanuit de lucht is, of dat dingen waar wij niet zoveel aan kunnen doen. Dus wij hebben natuurlijk ook zorg over de overschrijding van die stoffen, maar ja, als wij nu die eerste fiches zien, dan denk ik, ja, daar, het is ook vooral de verantwoording naar Brussel. Wij kunnen hier niks aan doen. Dit en dit moet er gebeuren. Maar hoe dat precies uitpakt, we weten al wel voor ammonium die overschrijding. Daar moet gewoon, daar moet de regio moet daar zelf wat aan doen. Dat zal geen iets zijn waarvoor er gezegd wordt. Maar hoewel, dat wordt natuurlijk ook gekoppeld aan het landbouwbeleid. Dus voor een deel is dat ook wel weer gekoppeld daaraan. En wij kunnen zelf kijken naar wat wij op de zuiveringen kunnen doen voor ammonium. Dus daar moeten wij wel zelf aangeven, wat gaan wij daarmee doen op de zuivering bijvoorbeeld. Maar goed, dit is, was iets, er was discussie over de fosfaatnorm van de Drentse A. Wij willen, hebben we u voorgesteld, we gaan naar landelijke normen voor de Drentse A. Wij hadden zelf al een iets strengere norm dan de landelijke norm voor de Drentse A. En er was discussie van, ja, maar er zijn ook doelen voor Natura 2000, die zijn strenger. Dus is het nou logisch om voor de Drentse A een ruimere norm te kiezen? Nou, nu denken wij, die discussie over de norm voor de Natura 2000, die loopt nog veel langer. Die doet de provincie. Dus ik denk dat wij gaan voorstellen dat wij de fosfaatnorm voor de Drentse A maar zo laten. In ieder geval niet gaan verruimen. Maar goed, daar komen we nog met een KW-voorstel voor u. Er was discussie over, is het nou wel haalbaar, die minder brasem? Nou ja, uit onze analyse denken wij. Dat was van de Hengelsportvereniging. Wij denken dat wij dat zien al, dat wanneer we meer waterplanten krijgen, komt er minder brasem. En de maatlat voor de vis is soepeler, dus wij denken dat dat wel goed komt. Recreatie wil niet veel planten, nou, maar daar houden we al rekening mee met onze doelstelling. Mussel-Apagediep was discussie. Mussel-Apagediep, daar heeft ook is toegezegd dat wij met de provincie daarover gaan praten. Wij denken, nou, daar komt gewoon geen maatregel, dat is zo'n landbouwgebied en er zit geen natuurdoelstellingen meer op. Dus het is lastig om daar iets te doen. Maar goed, toen zeiden de mensen op de bijeenkomst, ja, maar de provincie heeft dat gebied nog wel op slot gezet. Dus die doen net alsof er wel een maatregel komt. Dus nou, daar moeten wij wel overleggen. En er werd gevraagd, er zijn veel aanpassingen macrofauna. Ja, dat is voor ons gevoel meer een kwestie van uitleggen, want die macrofauna die is heel gevoelig, bijvoorbeeld in de beken voor stroming. Nou, er zijn stukken van de beek, daar kan geen stroming komen, dus die macrofauna wordt gewoon dan ook niks in de boezemstukken. Dus ja, dit is wat wij, ik doe natuurlijk nu alles, ik haal de highlights eruit, maar dit is... En bijvoorbeeld over de RWZI's, nou daar was geen discussie, als wij het zeggen, ja daar moet jullie zelf voor zorgen. Mensen kijken toch in die discussies heel erg wat raakt ons. En daarom die aandacht voor die stoffen krijgen wij daar zelf last van. Veenoxidatie, nou daar zien we echt een verschil. Dat was gewoon, dit is iedere waterdragerbijeenkomst een thema geweest en nu zie je echt dat het leeft. Overal waren die tafels vol. Mensen, soms hebben ze al voorbeelden van problemen, soms denken ze echt van, nou, ik zie dat wel komen, ik heb nu nog geen last, maar dat komt wel. Het is heel duidelijk voor de mensen dat de provincie hier ook een taak in heeft. Dus dat, daar werd ook gezegd van, nou, jullie moeten gewoon druk leveren op de provincie. Er werden natuurlijk ook gewoon vragen gesteld van, ja, nou ja, nu is de stand stil, maar hoe lang duurt dat dan? En mensen willen gewoon heel graag duidelijkheid en weten, waar gaat dat nou naartoe? Dit was ook echt opvallend in meerdere bijeenkomsten. Er is een bodemdalingsloket, maar is het dan ook een loket voor veenoxidatie? Nou, dat is er nog niet, zolang daar geen duidelijkheid is over hoe het waterschap en de provincie daarin staan. Dan zal er ook geen loket nog komen. Maar daar werd wel heel duidelijk over gevraagd. Er werden ook suggesties voor oplossingen, omzetten in natuur, klimaat, bossen, ophogen met landbouwgrond, waar we nu een pilot voor hebben. Stukken van pijlgebieden eruit halen. Er is een landelijke pot met subsidie. Nou, zeggen ze, nou, doe daar dan een voorstel voor. Ook in het coalitieakkoord is natuurlijk al veel aandacht voor veenoxidatie. En daar staat duidelijk in dat wij de bestuurlijke druk op de provincies moeten verhogen. Nou, dat gebeurt ook volop. En je ziet echt ook bij de provincies dat daar veel meer urgentie duidelijk wordt. En ook de provincies en de gemeenten waren natuurlijk ook bij de gebiedsbijeenkomsten. En ja, er was, als je bij die bijeenkomsten was, dan was er geen ontkomen aan. Veenoxidatie leeft bij de mensen, dat is duidelijk. En ook hier is het dus puzzelen, wat is al klaar voordat wij het voorontwerp of het ontwerp maken. Beheer en onderhoud, nou, dat was iets van de brede discussietafel. Dat weten we, dat daar altijd veel vragen over zijn. Altijd zorgen als er minder onderhoud is, van gaat dat dan niet de kosten van de wateraanvoer en de afvoer? Dan wordt er altijd gezegd, ja, als er een probleem is bij u, dan kunt u bellen. En dan wordt er ook direct gezegd, ja, het waterschap is heel benaderbaar, dat gaat op zich prima. Dat tweede puntje kwam echt overal. Als wij minder gaan maaien, dan komt er meer onkruid, dan hebben wij last op onze percelen en dan moeten wij meer spuiten. Ja, dan wordt er in de verslagen, kunt u zien dat uitgelegd wordt dat als wij maaien vooral het taluut dan minder en wat er in de watergang groeit en dat heeft dan niet direct te maken met onkruid op de percelen, maar goed, de maaipaden weer wel. Dus ja, hier moeten we denk ik ook wel iets mee. Maar goed, we moeten gewoon kijken hoe wij daarmee omgaan en we moeten het vooral ook uitleggen. Dit is weer vooral een kwestie van uitleggen. En die eerste ook over dat maaisel, dat is ook uitleggen van mensen hebben een mening over als het maaisel er te lang ligt. Of ze hebben suggesties, kunnen we dat niet gebruiken om de organische stof op ons perceel daarnaast te verhogen. Er waren veel vragen over, mogen vrijwilligers ook maaien? Nou, daar zitten verschillen in. De hengelsport heeft al allemaal afspraken daarover. Dus ook dat is weer meer uitleggen, meer vertellen, meer communiceren. En ook over de exotenbeheer waren vragen. Dit vroeg vooral heel veel aanleg. Kijken naar de kaart, waar heeft u het over? Wat staat er nou precies in ons beheer- en onderhoudplan? Maar goed, dit is altijd. Hè? Als je een gebiedsproces hebt, gaat het over beheer en onderhoud. Deze was heel opvallend, biodiversiteit. Dat was echt iets wat breed leeft bij de mensen, waar iedereen een mening over heeft, wat iedereen eigenlijk wel wil, waar iedereen allemaal praktische oplossingen heeft. Bijvoorbeeld ook weer over dat maaisel. Als je het maaisel minder lang laat liggen, dan neemt vanzelf de biodiversiteit wel toe. Akkerranden, wij doen nu akkerranden voor aanpak gewasbeschermingsmiddelen. De provincie die stimuleert akkerranden voor biodiversiteit. Kan dat allemaal niet een beetje meer samen? Hier, nou ja, ik kan niet een hele lange sheet maken, maar daar zijn allemaal, heeft iedereen allemaal mening over. En dit wil men graag. Dit is iets wat maatschappelijk leeft. Recreatief medegebruik, die waren goed georganiseerd. Die waren met meerdere mensen bij iedere bijeenkomst, wisten precies wat ze wilden vragen, zorgden ervoor dat ze in alle groepen vertegenwoordigd waren. Die waren echt heel goed georganiseerd. Er staat in het coalitieakkoord al dat er een visie op recreatief medegebruik moet komen. Sorry, dat ben ik bij biodiversiteit vergeten. Hè. Dit is al afgesproken in het coalitieakkoord dat wij daar een visie op gaan maken. Dus die gaan we gewoon maken. Waarin we voor een deel zullen opschrijven wat we allemaal doen. We doen al heel veel daaraan. Nou, dat geldt dus ook voor recreatief medegebruik. Daar staat in het coalitieakkoord, wordt er al aandacht voor gevraagd. En wij moeten gewoon kijken van hoe gaan we daarmee om en hoe nemen wij de dingen die genoemd zijn daarin mee? Wat kunnen we daarmee? En dat is weer de vraag van wanneer is die klaar? Hoe kan die in het beheerprogramma opgenomen worden? Biodiversiteit hebben we gehad. Oh, ik doe iets verkeerd. Communicatie en samenwerking, ja, daar heeft natuurlijk iedereen een mening over. Kan altijd beter. al die vragen geeft aan dat we toch misschien op een of andere manier moeten kijken waar we meer kunnen uitleggen. Of in beheerprogramma of op een website, op onze website. Men waardeert deze bijeenkomsten dus heel erg, omdat ze dan direct allemaal vragen kunnen stellen en direct antwoord krijgen. En dit werd ook gezegd van ja, niet alleen met de LTO communiceren, ook met de andere landbouwpartijen. Nou, dat doen we volgens mij ook wel. Er is al een communicatiestrategie beloofd, dus daar kunnen we de dingen die genoemd zijn, kunnen we meenemen. Nou, dat waren de inhoudelijke highlights. Ik zeg van, op de verslagen kunt u natuurlijk lezen, dat er is natuurlijk, ik haal er nu een aantal dingen uit. Er is natuurlijk meer gezegd dan ik nu even op een sheet kan zetten, maar dit zijn wel de belangrijkste dingen. En nu gaan we natuurlijk, nu is waterdrager eigenlijk afgelopen en gaan we beginnen met het waterbeheerprogramma. Daar is Boy de Vries projectleider van, die zit daar. Maar wij gaan gewoon met een hele groep mensen nu beginnen met schrijven. En daar nemen we natuurlijk al deze dingen in mee. En daar nemen we ook natuurlijk het vorige beheerprogramma in mee. En dan is er, verwachten we 26 mei, hebben wij het voorontwerp in het dagelijks bestuur. Dan komt 10 juni, is er een informele AB-bijeenkomst over het voorontwerp. En daar is afgesproken in de gebiedsprocessen dat als het voorontwerp in het AB geweest is, daarna wordt die voor de klankbordgroep, maar in de bijeenkomsten kwam dus ook de vraag of de mensen ook mee konden kijken naar dat voorontwerp. Dus dan gaan we het voorontwerp via de mail toesturen naar externe partijen, maar het AB heeft dan natuurlijk ook de tijd tot eind augustus. Verzamelen wij gewoon reacties van de omgeving, maar dan kunnen dus ook intern gekeken worden welke bestuursvoorstellen zijn er tussendoor, nog welke wijzigingen zijn er tussendoor, kunnen we kijken. En dan komt er dus een reactie op, dan komt er september, gaan wij dan een reactienota schrijven. Alle opmerkingen die gedaan zijn, gaan we kijken, nou oké, wat vinden we daarvan? Betekent dit dat het ontwerp aangepast moet worden, het voorontwerp? Nou, er wordt 20 september een dagelijks bestuur de reactienota voorgesteld. Komt er in oktober een AB-bijeenkomst en daarna stellen wij het ontwerp waterbeheerprogramma vast in het DB en in het AB. Dan hebben we het ontwerp. Het ontwerp gaat ter inzage. Dus die gaat 1 januari starten de inspraakperiode, schatten we nu in. Ja, nou, de precieze data, maar goed, daar kunnen we het nog over hebben natuurlijk, maar ongeveer dan. Wij hebben een inspraakperiode van 6 weken, dus dan kunnen mensen gewoon, tot dan kunnen mensen reageren. En wij hebben ook te maken met een 6-maandelijkse inspraakperiode van het Rijk. Dat geldt voor ons stroomgebiedbeheerprogramma Eems, dus van, dat gaat ook, wordt dat door het Rijk ter inzage gelegd. Het Nationaal Waterprogramma wordt, Nationaal Waterplan wordt daar inzage gelegd, daar kunnen dingen uitkomen die ook voor ons belangrijk zijn. Dus daarom moeten wij wachten met onze reactienota wanneer de 6 maanden inspraak van het Rijk is afgelopen. Wat betekent dat wij daarna onze reactienota kunnen maken en die dan in oktober, november in het DB en AB komt. Oh, en dan hebben wij ons beheerprogramma klaar. Dus we zijn nog wel even bezig.
Dankjewel. Nou, volgens mij zijn jullie goed bezig. In elk geval heel erg bedankt voor de uitvoerige presentatie. En ook de uitvoerige terugkoppeling van alle bijeenkomsten die er geweest zijn. Want ja, zoals je al gezegd hebt, zijn veel AB-leden ook op die bijeenkomsten geweest. En dan is het wel heel mooi dat je ook een overview krijgt en wat er allemaal besproken is en wat de highlights waren. Dus dank daarvoor, want jullie hebben het echt uitvoerig gedaan. En jullie hebben nog heel veel werk te doen. Dus dat is allemaal En je hebt het gewoon heel erg netjes uitgelegd, zodat wij ook weten op welk moment wat gebeurt en wij als AB er iets van kunnen vinden bijvoorbeeld. We hebben nog een kwartiertje voor wat vragen. Ik begin nu bij die kant, want dan ben jij ook ruim aan het woord. De heer De Vos.
Ik probeer het kort te houden, maar...
Heel goed, dank je.
Dank voor het verhaal. Ik heb de betrokkenheid bij de bijeenkomst ook gemerkt. En juist die betrokkenheid is natuurlijk ook een risico wat we met elkaar hebben. Want er worden heel veel dingen van ons gevraagd. Mensen vinden heel veel dingen belangrijk. En je schetst zelf al van een aantal dingen hebben we zelf in hand. Een aantal dingen zijn we afhankelijk van keuzes van buiten. Of we worden door de realiteit begrensd. Is het ook de bedoeling dat we in het waterbeheerprogramma... En dat zou ook wel mijn wens zijn, om duidelijk te maken van waar we zelf keuzes maken, dat we gewoon die keuzes maken en ook uitleggen waarom. Maar daar waar we door de omstandigheden begrensd zijn in de keuze, dat we niet alleen uitleggen straks in de reactienota als mensen vragen van ja, waarom ga je niet een stap verder? Ja, we kunnen niet verder. Maar dat we ook zeggen van wat onze ambitie zou zijn. Dan kunnen wij ook laten zien waar wij eigenlijk voor staan, welke kant we op willen en eventueel ook op wat voor manier wij... ons inzetten richting gemeente of richting Rijk of richting Europa... om datgene te bereiken waar we eigenlijk voor zouden willen staan.
We zijn nu al bezig met teksten schrijven. En dan loop je daar tegenaan. En we hebben helemaal aan het begin van het water... We hebben nu een inhoudsopgave gemaakt van het beheerprogramma. Er zit dan ook een hoofdstuk watervisie in. We zijn nu aan het kijken... Inderdaad, we moeten nog kijken hoe het eruit ziet. Maar het zou kunnen dat je daar net meer langer termijn kijkt wat je zou willen. En dat we verder gewoon... Het moet inderdaad duidelijk zijn. Heel veel vragen gingen ook over die verantwoordelijkheden. En dan leggen wij het uit. Dus ik denk dat wij dat duidelijk moeten opschrijven. En dat je moet kijken in hoeverre, en dat ligt natuurlijk ook aan u als bestuur, kunnen wij wel wensen meegeven, ook al kunnen wij dat niet. Maar goed... Ja, dat is aan u om straks te kijken hoe gaan we dat doen. Maar ik denk wel, en dat zagen ook die bijeenkomst, dat is inderdaad heel belangrijk. Van wat willen wij, wat kunnen wij, uitleggen wat we kunnen. En
Ik zou het ook plezierig vinden als we dat al terug kunnen zien. Hè? Want ja. Nou, om maar met Elschot te spreken van tussen droom en daad staan, wet in de weg en praktische bezwaren. Het zou mooi zijn als we de droom kunnen schetsen en daarna waarom de praktische bezwaren en de wetten in de weg staan.
Ja, ik denk dat het uiteindelijk ook een beleidskeuze is. En ik denk dat je suggestie heel duidelijk is. En dat die dan vervolgens ook in elk geval hier zeker gehoord is. En dat weer terugkomt. Ja? Oké, de heer Huikens.
Ik sluit me aan, van harte aan bij de suggestie van mijn buurman. Ik denk dat het heel belangrijk is. Goede communicatie is ook het halve werk. En ook om allerlei vermeende verwachtingen ook tijdig tot normale proporties terug te brengen. Past dit ook? En verder wilde ik complimenten maken voor het proces tot nu toe. Erg goed gedaan. En ze gaan vooral zo door.
Dank u wel.
De heer Inhoud.
Ja, bij die laatste opmerking sluit ik mij aan. Ik vond het bijzondere, plezierige bijeenkomsten. Wat mij alleen opviel, dat landbouw heel matig vertegenwoordigd was. En dat een aantal andere organisaties misschien wel zwaar oververtegenwoordigd waren, gezien hun belangen.
Mevrouw Beuling.
Ja, een beetje daarop aansluitend. In de Mentimeter tijdens de bijeenkomsten die inderdaad heel goed georganiseerd waren, kon je zien waar de aanwezigen, zeg maar welke partijen ze vertegenwoordigden. Hou jullie daar ook in de verdere uitwerking rekening mee? Want je gaf aan, er zijn 335 mensen geweest. Nou, mooi. Maar ja, 335 op 400.000 is betreurenswaardig weinig, zeg maar. En als je dan ook nog zou kijken waar die mensen vandaan komen, zeg maar, kan ik me voorstellen dat je in de keuze die mensen hebben, of opmerkingen die mensen hebben gemaakt, wel een soort weging hebt van, ja, in hoeverre zijn die, wegen die mee in het totaal? Omdat je natuurlijk toch maar een selectief gezelschap daar heeft. Dus dat is mijn vraag eigenlijk. Doen jullie daar wat mee?
Voorzitter?
Ja.
Sorry. Ik vind dat wel een uitstek eigenlijk een bestuurlijke vraag. Dus die zou ik graag willen beantwoorden. We hebben natuurlijk mensen breed uitgenodigd. En wij gaan niet over hun agenda's. Dus mensen hebben zelf bepaald. Wij gaan schrijven aan de hand van de informatie die we hebben. Daarin kunnen we niet onderscheid maken van die groep was er wel of die groep was zwaar vertegenwoordigd. We maken een stuk. En dan is straks een voorontwerp en dan is straks een inspraakprocedure. Voorafgaand deze bijeenkomsten hebben wij hier een klankbordsessie gehad, waarin ook die groepen vertegenwoordigd waren. Hè? Dus specifiek de bestuurders, de gemeente, de provincie en LTO, natuur, landschap. Dus daar hebben we ook al informatie in. Natuurlijk was u daar dan niet bij, maar dus het is niet helemaal zo zwart-wit als u het nu voorstelt. Maar het moment van inspraak voor alle partijen is het moment dat de nota daar ligt, de inspraaknota. Ik denk dat we daarmee ook recht doen aan iedereen die geweest is. Oké, wie nog meer? De heer Blauw.
Ik sluit me voor een deel aan bij Tanja, zoals ze dat zo pas uitlegt. Ik kijk ook naar die 335 mensen die geweest zijn. En dan kijk je ook even naar de statistiek en wat is verantwoord, wat kun je ermee en hoe ver kun je conclusies trekken uit 335. Nou, ik hoor net van achter de tafel dat daar nog weer wat achteraan komt, maar ik vind het wel belangrijk dat er wel gekeken wordt, gewogen wordt van welke antwoorden zijn er nu werkelijk gekomen en wat voor conclusies kun je eruit trekken, gelet op de relatief weinig mensen die er zijn geweest ten opzichte van het grote potentieel wat er zit in het hele gebied van het waterschap.
Oké, ik denk dat mevrouw Eshuis al ingegaan is een beetje op uw vraag. En ik stel voor dit voor kennisgeving aan te nemen. En het is zeker gehoord. Wie heeft er nog een vraag? Meneer Sinema.
Ja, voorzitter, ook waardering van mijn kant. Ik wil graag één suggestie doen. Ik heb de planning hier nog voor me staan. En ik zie daarin staan dat jullie juli, augustus willen gebruiken voor een schriftelijke consultatieronde. Ik wilde graag de suggestie doen om dat op een ander tijdstip te doen. Want ik heb het net even te vaak meegemaakt dat externe partijen wel uitgenodigd worden om te reageren tijdens de vakantieperiode. En het is natuurlijk wel handig om dat zo in te delen. Maar ik vraag daar aandacht voor. Om ook externe partijen de gelegenheid te geven om ook te kunnen reageren.
Oké, prima. Mevrouw Eshuis, wilt u nog?
Nee, dat is inderdaad een aandachtspunt. Dat hebben wij helder voor beeld ook. Maar we zitten wel met een hele strakke planning. Maar we nemen uw zorg zeker mee. We gaan ernaar kijken.
Oké, dank. Wie nog meer? Even de Graaf.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de heldere uitleg en ook complimenten voor de manier waarop jullie uit het gebied dit allemaal ophalen. Ik had nog een praktische vraag. Er zijn verslagen gemaakt. Worden die ook per gebied toegestuurd nu al naar de mensen die aanwezig zijn geweest? Om ze ook, het belang van communicatie heeft u ook al genoemd. Krijgen die mensen ook al een soort verslag toegezonden of moeten ze alleen op de website kijken?
Er is naar alle mensen die aanwezig geweest zijn en alle mensen die uitgenodigd zijn, dus niet de uitgebreide lijsten, daar is een mail gestuurd met een link naar de website. En daar staan naar alle informatie.
Dank
u. Ja, nog even over die Mentimeter. De Mentimeter, ja, dan merk je ook dat op sommige bijeenkomsten waren wel boeren, maar die vulden de Mentimeter niet in. Dus ja, er waren meer landbouwers dan dat je op zo'n Mentimeter ziet.
Oké, nog meer vragen? Nee? Oké, dank jullie wel. Vooral heel erg bedankt voor je uitvoerige presentatie en de complimenten van ons. En nou, ik zou zeggen, ga zo door. En wij spreken elkaar zeker over dit onderwerp verder. Dus dank.
Dank je wel.
En dank jullie wel. En we gaan nu naar onze commissievergaderingen.